Door de genade van de Heere mogen we ook vanmorgen opnieuw zijn woord openen. Wij doen dat in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Ik noemde u 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelfs zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte. En daarvan het 16e vers van hoofdstuk 4, waar we het woord van de Heere lezen, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Gemeente, er is een bruid in deze wereld die op allerlei wijze getooid is. Dat is de verscheidenheid van de bruid. Maar er is één die haar werft. Dat is de Heilige Geest. En er is één middel dat de Heilige Geest daartoe gebruikt. Dat is Gods woord. Dat is de dwaasheid van de prediking waardoor God zoekt zalig te maken die in Jezus Christus gelooft. Er is dus een verscheidenheid en er is ook een eenduidigheid. De ogen van de Heere, zo weten we uit het boek Openbaring, doorlopen de ganse aarde. En de Heere die zoekt, die hem zoeken. En daar komt tegelijkertijd ook de houding van de bruid in uit. De bruid zoekt door de straten van Jeruzalem, over de muren van de stad. En ze vraagt hier en daar aan mensen en wachters die ze tegenkomt waar hij is. En hoe lang het nog duurt eer ze hem weer zal ontmoeten. We weten het, gemeente, de Heere die is opgevaren naar de hemel. En hij heeft, niet zichzelf in die zin van het woord zoals hij op de aarde was achtergelaten. Maar hij heeft zijn belofte woord achtergelaten. Ik zal u geen wezen laten. Ik zal wederkomen. En hij is daar in de hemel voor de troon van God, de biddende hoge priester, die bij zijn vader pleit voor al zijn volk, voor die bruid op aarde van alle tijden en van alle plaatsen. Vader, ik wil dat die gij mij gegeven hebt ook daar zullen zijn waar ik ben, omdat ze mijn heerlijkheid zullen zien. En de Heilige Geest, uitgezonden door de Vader en de Zoon, is de grote vriend van de bruidegom die zich daarin verblijft als door het visnet van het evangelie dat hij daartoe gebruikt, er weer getrokken mogen worden, weer gevangen mogen worden om getooid te worden. Dat is zijn allerliefste werk, gemeend. En waaruit bestaat dat tooien? Dat bestaat uit dat verlangen van de bruid naar de bruidegom. Gemeente, daar hebben we nou dat eikpunt en het beginpunt van de prediking van vanmorgen. Immers in de Thessalonicenzenbrief gaat het als in geen andere brief om de wederkomstverwachting van de koning van zijn kerk en van de bruidegom van zijn bruid, de Heer Jezus Christus. En dat verlangen was er in Thessalonica. Ze dachten dat het morgen al gebeuren zou. En hun bede was, kom Heere Jezus, kom spoedig. Wij kunnen immers geen schreden doen zonder u. We kunnen geen gedachten denken buiten u. Wij kunnen niets willen zonder u, want zonder u hebt u het zelf gezegd, Heere, toen u nog met uw discipelen op de aarde wandelde. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is de nood van Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Maar in de gemeente van de Thessalonicenzen was ook een andere nood. En daar willen we vanmorgen ook over nadenken. Onder het thema, de Heere zelf zal komen. Twee gedachten, de tekenen die zijn komst begeleiden. En de gevolgen die zijn komst zullen hebben. De Heere zelf zal komen, de tekenen die zijn komst begeleiden en de gevolgen die zijn komst zullen hebben. En als het dan gaat om de uitleg van dat woord, dan moeten we ons altijd weer houden aan dat geïnspireerde woord, waardoor de Heere zelf als de grote auteur geschreven is, al heeft hij er mensen voor gebruikt, begiftigd met gaven, met inzicht, met uitzicht, doorzicht, tot op de Heere Jezus Christus zelf toe. En dan lezen we hier in vers 13 dat de apostel herinnert aan de bevelen die de Heere gegeven heeft. Dat klinkt dreigend, maar dat is het niet in die zin, want het gaat hier om de boodschap van de Heere middels de apostel aan de gemeente, die weet heeft van deze koning van de kerk, die barmhartig en genadig is en groot van goedertierenheid. Dat is de ene kant, maar in dat woord klinkt ook door die bevelen dat ze hem Heere noemen, dat wil zeggen, u bent onze bezitter. U hebt het voor het zeggen in ons leven. Spreek Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, God. En u leest dat in vers 2 van hoofdstuk 4, want gij weet, u weet, jullie weten, het staat een meervoud, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Daar weten ze van. De prediking is klaar en helder geweest. Paulus heeft ze niet een lapje voorgehouden, heeft ze geen gezelligheid en geen kalme reis beloofd. Niet allerlei zaken die buiten de werkelijkheid van het koninkrijk vallen. Maar hij heeft ze terstond en steeds weer gewezen op die koning van de kerk. Ik heb niets anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is dezelfde die gebeden heeft, Vader, uw wil geschieden. Niet alleen maar in alle praktische situaties waarin hij zelf in dit ondermaanse kwam te verkeren. Maar ook heeft hij het zijn discipelen geleerd toen ze aan hem vroegen, Heere, leer ons bidden. Uw wil geschieden gelijk in de hemelen, alzo ook op de aarde. En de apostel Paulus heeft van de gemeente van de Thessalonicenzen, maar aan alle gemeenten en over de hoofden van de gemeenten heen, ook ons vanmorgen, die klare en heldere boodschap voorgehouden, die niet voor tweerlei uitleg vatbaar is, die we lezen hier in vers 3, direct achter vers 2 aan. Want dit is de wil van God. Zit je daar nou mee vanmorgen, ouderen en jongeren? Met de wil van God in je leven? Wel, hier staat het zwart op wit. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dat gij u onthoudt van de begeer van de hoererij. Hoererij, dat betekent het aanleggen met de wereld. Overspeligheid waar de Heere ons in zijn woord voor waarschuwt. Uw heiligmaking. Daar zit ook een heerlijke troost in voor wie het verstaat. Door dat woordje making, niet uw heiligheid. Want alleen de Heere is heilig in die volkomen zin van het woord. Maar die heiligen op de aarde, die moeten van zichzelf belijden als het goed is. Heere, ik ben onheilig. Zoals Luther dat ook verwoordde, een heilige onheilige. En een onheilige heilige, verstaan we dat, gemeente. Maar de Heere wil onze heiligmaking en dat zit ook op een proces. Maar laat ik allereerst wijzen op de wil van God over ons. Hij wil onze heiligmaking, dat hebben we hem ook beloofd, ouders. Toen we met onze kinderen bij de doopvont stonden. Ja, Heere, wij zullen alle zeilen van het leven bijzetten. Dat wil zeggen van uw leven, dat u belooft. Wij zullen daarom smeken dat u de zeilen van ons levenshuis bols doet staan, Heere Heilige Geest, opdat dat schip goed op koers mag blijven. En met die beden daarbij, Heere, wilt u dan zelf ook onze leidsman wezen en leren hoe wij wandelen moeten. De Heere wil onze heiligmaking. Dat was ook gevallen in de Thessalonicenzenbrief. Dat afzonderen van de wereld, die vlucht uit de wereld, en dat betekende nogal wat voor deze mensen. In die zin dan ligt voor ons de keuze, om het zomaar eens te zeggen, wat makkelijker. Wij zijn vrije mensen als het daarom gaat. Nee, ik bedoel niet als het gaat om de theologische inhoud van dat woord, want na het paradijs zijn we niet vrij meer immers. Maar wel vrij als het gaat om het feit dat we niet in slavernij verkeren, zoals de mensen toen en daar voor het merendeel. De Heere Paulus die zegt het tegen de Korintiërs, gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele edelen en vele vooraanstaande mensen. Het zijn arme mensen voor het merendeel, slaven die met lichaam en met alles wat ze hebben het eigendom zijn van hun meester. En toch. Toch is dat de kracht geweest van Gods geest. Die kracht die in elke omstandigheid, ook in de meest verdrietige, ook in de meest onmogelijke, telkens weer die uitvlucht ziet naar boven. Dat ontsluitende van de Heilige Geest, om het bij de Heere neer te leggen, die zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Dat nam echter niet weg. Dat al was er de rechte prediking, die prediking niet in heel de gemeente op allerlei wijze op die van God bedoelde manier doorwerkte. Deze mensen zaten ook voor het overgrote deel nog vast aan hun verleden met de godsdiensten daarin. Van de Griekse goden en van de godsdienst die daar zeg maar inherent aan was, eigen aan was. Daar waren ze mee gepokt en gemazeld, daar waren ze mee opgegroeid. Je kunt er wel iets van begrijpen als je zelf uit een andere kerk komt, naar de christelijke gereformeerde kerk, of vanuit de christelijke gereformeerde kerk naar een andere kerk gaat. Het is toch een wat andere, laten we zeggen, geur en klank. Je moet er toch aan wennen en je neemt toch weer een aantal zaken mee, ook die andere gemeente in waar je dan weer lid van wordt. Dat was daar nog erger, die impact van dat heidendom, dat was nog heel sterk in de gemeente van de Thessalonicenzen. En ze geloofden wel in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is een onderwerp, daar ga ik nu niet verder op in, maar dat is wel een eikpunt. Want wie dat gelooft is wedergeboren, anders dan kun je het niet geloven. Maar ze gingen ook op zijwegen, dat wil zeggen, ze hadden zo gehoopt, ze hadden gedacht, ze hadden geloofd dat de Heere morgen terug zou komen, maar morgen stierf een lid van de gemeente. En de volgende week verongelukte daar een kleine jongen. En de derde week stonden ze weer aan het graf. Wat is er nou van die belofte waar? Vertraagt God de belofte niet? En de vraag die daaruit voortvloeide was, en daar gaat het eigenlijk ook om in het antwoord van Paulus aan de gemeente hier in dit gedeelte. Wat gebeurt er nou met onze geliefden? Die voor de wederkomst van de Heere Jezus sterft. Wat gebeurt daarmee? En die vraag, ouderen en jongeren, die vraag komt nu Paulus ter oren. En op die vraag gaat hij antwoord geven. Je moet niet onwetend zijn, roept Paulus de gemeente van de Thessalonicenzen door middel van deze brief toe, van degene die ontslapen zijn. Wat een prachtig woord is dat. Ze ontslapen, zegt Paulus, daar zit al een stuk verzachting in. Wat een kostelijke prediking is dat. Paulus zegt tegen de gemeente, ze sterven niet. Ze gaan niet dood zoals we dat soms in de nieuwsberichten, ik vind dat altijd zo vreselijk als ik het hoor. Ze gaan niet dood, want dieren gaan dood bij wijze van spreken. Dan zeggen we wel eens, die hebben geen ziel te verliezen. Maar een kind van God ontslaat. Maar in dat woord, want elk woord moet eigenlijk uitgelegd worden, dat heeft Paulus ook op allerlei wijze weer ervaren. In dat woord zit ook weer, als je gaat slapen, het wakker worden. Dus is er dan ook een tussentijd? Hoe zit het daar allemaal mee? Wat is er met onze doden gebeurd? Ach, wij weten veel meer gemeente vanuit Gods woord dan toen. Toen hadden we nog niet de hele Bijbel. Toen had je het gesproken woord voor het merendeel nog. Al waren er in die begintijd wellicht wat fragmenten van de evangeliën. Wij weten wat er met die doden gebeurt, omdat wij ook het boek Openbaring kunnen lezen. En we lezen in Openbaring 14 vers 13, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan, ja zegt de geest, opdat zij mogen rusten van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Zulke slapers zijn dus naar luid van Gods woord, leest u er niet overheen, zalig. Waarom zijn ze zalig? Omdat ze in de Heere sterven. En kun je dan doodgaan, die in Christus is, die dood geweest is, en die leeft tot in alle eeuwigheid, en die zegt die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat kan toch niet, gemeente? Die ziel, die blijft leven. Maar de betekenis van dit slapen is dat de ziel die ontslaapt, gaat slapen voor de wereld en voor al haar begeerlijkheden. Maar ze blijft klaar wakker om voor de troon van God te zijn en hem dag en nacht te dienen in zijn tempel. Openbaring 7 vers 15. Ziet u het onderscheid? Ze gaan slapen voor de wereld. De catechismus zegt dat ook zo prachtig. Het is een afsterven van de zonde als je kist, ik zeg het maar wat plastisch, als die kist in de aarde zakt. Een aanschouwelijk onderwijs, laat hem niet boven de aarde staan, gemeente. Aanschouwelijk onderwijs voor onze en onze kinderen in de aarde gezaaid. Daar sterf je de zonde volkomen af. Verlang je daar nou naar? Als de duivel zijn vurige pijlen weer op je hart richt. Als je zomaar dingen in je gedachten krijgt en voor ogen krijgt. Verlang je daar nou naar om straks volkomen die zonde af te sterven? Wel, dat gebeurt dan. En in dat graf, mag ik het nou zo zeggen, in dat graf heeft God een deur gemaakt. Een deur rechtstreeks de hemel in. De dood, het gezaaid worden in de aarde, tot de dag der wederopstanding der doden, is afsterven van de zonde en is een doorgang tot in het eeuwige leven. Vraag en antwoord 58. Ik haal zo graag de catechismus erbij, gemeente, want we hebben in deze tijd ook zo nodig, denk ik. Maar daar staat: wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan is het antwoord dat nademaal ik nu in beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nu. De eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Is dat zo, gemeente? U toetst uzelf er maar aan. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog heeft gezien. Dan haalt Olivianus en Ursinus, die halen de schriften aan. En geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen. Dat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Om hem daar eeuwiglijk te prijzen. Dan hebben we dat schriftonderwijs nodig, gemeente. Ook vanuit de belijdenisgeschrift. Die werkelijk gelooft in Christus. Die gaat niet dood, roept de apostel de gemeente van alle tijden toe. Die gaan slechts slapen met het oog op de wereld en alles wat daarin is. Maar ze leven Goden. Ziet u die twee dingen? Je kunt dus de Heer Jezus verwachten. Dat deden ze in de Thessalonicenzen gemeente. Maar toch waren ze in verwarring over wat gebeurt er nou met onze doden. Wel, Paulus zegt: zo is God niet, hoor. Dat hij jullie nou in het graf aan je lot overlaat. En dat je ziel, je geest dan ergens zwerft in de einden van het firmament tot op de dag dat de Heere terugkomt. Zo is het bij de Heere niet. Hij vergadert de zijnen. En ze zijn tot de volmaaktheid bij Christus wederkomst zal komen. In de hemel bij hem en ze roepen onder het altaar: hoe lang nog, Heere, zult gij geen recht doen van degenen die op de aarde zijn? Het gaat toch om uw eer en om uw heerlijkheid, Heere? Dat roepen ze dag en nacht in zijn tempel, want het gaat hun volkomen daar om de eer van Gods heerlijke naam. Dit zeggen wij u, zegt Paulus, tegen ons door het woord des Heeren. Dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Zou dat heerlijk zijn? Dat denk je ook wel eens aan. Zou ik wel moeten sterven? Misschien hoor ik wel bij hem. Op die tijd door God bepaald die nog leven. Dat je opeens onder het preken, heb ik wel eens gedacht, gemeente. En dat je dan opeens die stem hoort. En de bazuin hoort klinken. Dan probeer je daar iets bij voor te stellen. Zoals je die poster hebt. Met de engelen zogenaamd daar. En dat de hemel open gaat. Dat de hemel open gaat. Dat je inblikt tot de troon van God toe. Dat je God zelf ziet in Christus. Die dag. Wij die zullen leven zullen hem zien komen uit de hemel. Wij zeggen nu door het woord des Heren, zegt Paulus, dat wij die levend overgebleven zullen zijn tot de toekomst des Heren. Niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Hoort u, daar zit weer die troost in. Wij samen met hen, we gaan ze echt niet voor. Zij gaan, zegt de apostel tegen de Thessalonicenzen, eerst zelfs. Wat zal dat wat wezen, gemeente? Probeert u zich dat ook wel eens voor te stellen? De wederkomst van de Heer. En komt dan het gebed op in je hart, gewerkt door de Heilige Geest, die met verlangen uitziet en die de bruid ook verlangend maakt naar die dag van Christus wederkomst. Dat alles volmaakt zal worden, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat je met dat oude testamentische volk En met het Nieuwtestamentische volk, die ene bede bid, die de Heilige Geest brengt vanuit je hart, ingewerkt op je lippen. Och, dat gij de hemelen scheurt, dat gij nederkwaamt. Behoren we bij dat volk, van welk het hart nu al gaat kloppen onder de prediking, van die gezonde opwinding, dat uitzien naar de bruidegom. Wat een vreemde bruidgemeente die niet verlangt naar de komst van haar bruidegom. Dat is geen bruid, dat is een overspelige. Is dat er bij ons gemeente? Want je bent erbij als je behoort bij hen die straks komen uit de grote verdrukking. Die tegen alle verdrukking in zijn blijven volharden in het uitzien naar hem. En die hun klederen gewassen hebben, zegt Johannes, in het bloed van het lam, wit gewassen, hun lange witte klederen, uit de grote verdrukking. Je hoort bij hem als je bent wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zegt Petrus. Maar er zit ook een andere kant aan, je hoort niet bij hem. Als je dat niet mee kunt maken vanmorgen, als je onder deze preek al met je gedachten bij gisteren en morgen zit, en dat je denkt straks, dan kunnen we overgaan tot de koffie en tot de orde van de dag. Gemeente, horen we erbij. Ik vraag naar de stem van u en jouw hart met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, vers 16. Dat is het antwoord van de apostel Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Keer je af, zegt Paulus, als het ware van al je dwaze eigen theorie. En geloof het heil en troostrijk woord van God. Hij vergeet jullie geliefden echt niet. Ze lopen hem niet uit de handen weg, al woedt de duivel en al zijn trawanten. En al dreigt het gedachtengoed van de heidenwereld jullie in verwarring te brengen. De hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in jullie harten is uitgestort door de Heilige Geest die jullie gegeven is. En gemeente, wij zijn al 21 eeuwen verder. Hoe leeft dat nou in ons hart? Mag ik vragen, wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. En mag je nou beantwoorden met de catechismus, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnent wil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten. Zondag 19. Onderzoekt u zelf gemeente op dit punt. Want van de wereld is geen verwachting. Echt niet. Van onszelf niet. Van alles wat we hebben niet. Dat zijn alleen maar gebruiksmaterialen die de Heere geeft op reis naar zijn toekomst. Van de wereld is geen verwachting. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat ze voor hun bekering zonder Christus waren vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, omdat ze zonder God in deze wereld zijn. Wordt hier misschien de naam van iemand genoemd? Maar gemeente, de tijd dringt. We zitten nou nog in de kerk, maar volgende week, waar zit u dan? En ik? Waar liggen we dan? U en ik? Waar zijn we dan? Is die vraag voor u geen vraag meer? Mag u het door geloof weten? Want hij komt, Christus komt eraan, of u ontslaapt, of u sterft. En de apostel waarschuwt in dit gedeelte, wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Voor dat woordje geenszins staat in het oorspronkelijke eigenlijk twee woordjes, die beide niet betekenen. Ze zullen het niet ontvlieden. Jonge mensen, je zult het never ontvlieden. Hoe zal het dan wezen? Wel, dat horen we voor Gods volk uit vers 16. De Heere zelf zal met de geroepen, met de stem van de archangel en de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Geroep, stem en bazuin. Drie dingen. Waar de oren van het hart door de Heilige Geest op gespitst gaan worden met een geroep. Wie roept er dan? Er staat de Heere zelf. In het oorspronkelijke staat het woordje zelf hiervoor op. Zelf de Heere. En dat is niet zomaar, de volle nadruk wordt erop gelegd dat het de Heere zelf is die roept. Niet een ander. Het is dan machtig om dat te weten, gemeente. Bijzonder voor de kinderen van God onder ons. Want de Heere zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En ze volgen mij hem tegemoet de lucht in. O, daar is de Heere. Hij is het. En ze wijzen alle anderen af. Al de profeten in het tijdsgewricht van dat moment. Ze wijzen al de profeten van de oude en de nieuwe bedeling dan af. Ze wijzen alle predikers af van alle tijden, zoals er vanmorgen nog één op de kansel staat. Wanneer de Heere zelf roept, en hij roept zelf als hij wederkomt. En het is een machtige roep, gemeente, die alles op zijn grondvesten zal doen schudden. Het is het roepen, zegt een verklader van het woord, van een officier die zijn soldaten oproept tot de laatste krachtinspanning, tot de laatste strijd, want het is een vreselijke dag. Het is een dag waarop de elementen brandende zullen vergaan, waarop de volkeren der aarde zich zullen stellen tegen Israël en tegen de heidenen die van Christus zijn, die hij goden gekocht heeft met zijn bloed. Nu gaat het erom, zo zal de roep van de koning van de kerk dan klinken over het rond der aarde en aller oor zal hem horen. O gemeente, wat is het dan belangrijk om die roep te kennen, om die stem te kennen. Want alleen die hem kennen, die stem, die zullen de vreugde van dat moment ervaren. Dan zal die vreugde die nu in beginsel in het hart is en die soms de wangen van de bruid doet gloeien. Die zal dan volmaakt worden, die zal als het ware, zullen ze vollopen in het zien op hem. Dan moet je je voorstellen, dan zie je alleen nog maar de Heere, dan zie je niks en niemand anders meer. Je vrouw niet en je man niet, je kinderen niet en je ouders niet en je grootouders niet, je vriend niet en je meisje niet, want dan zie je hem. Kun je dat voorstellen, want dan is hij het alleen, niet alleen voor jezelf, maar voor die ontelbare scharen die uit de graven zullen voortkomen en die samen met je zullen staan voor Gods troon. Maar dan moet je zijn stem kennen, gemeente. Die kenden ze niet. Alle mensen in het paradijs van God afgevallen. De oren van het hart toegesloten voor de stem van God. Ze konden zijn stem niet meer kennen. Hun eigen stem. Ik zal mijn eigen God zijn. Ik zal mijn eigen koning kraaien. Ik heb God niet nodig. Die stem. En de stem van de duivel die altijd weer op de bergen van deze wereld leidt met allerlei materiaal tot in deze tijd toe. En die zegt, ik zal je dan alles geven in een knieval voor mij. Wat is dat nou een kunst, knieleven voor mij neer en je hebt alles in deze wereld, want het is allemaal voor mij. En hoe kun je nou weten dat je bij de Heere toch behoort? Is dat nou uw vraag en jouw vraag, hoe kun je dat nou weten? Wel, de Heere heeft zijn stem doen kennen. Anders kon hij dit niet vragen. Hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En misschien zegt iemand, ja, maar de Bijbel noemt ons ook doden. Door de misdaden en door de zonde. Hoe kun je dan evengoed, een dode kan toch niet horen, jongens en meisjes? Zeg nou zelf. Ja, maar voor de Heere is niets onmogelijk. Zeg nou zelf, de Heere zegt, amen, amen, zeg ik u. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Geestelijk leven. De stem van God als een dode horen in je hart. Dat is een blikseminslag, gemeente. Hebt u dat alles meegemaakt? Moet je wel kennen. Ach, dan gaat de Heere bij de een en andere weg dan de ander. Maar als in beginsel die hemel vreugde vanwege het herkennen van de stem van de goede herder in je leven komt, dan gaat het toch niet buiten je om. Dan kun je niemand wijs maken. Daar ben je zelf bij. Kennen we nou die stem en tegelijkertijd die vreugde? De Heere roept zelf tot het leven, misschien ook wel vanmorgen. En hij is het leven zelf. Is hij dat ook voor ons, gemeente? Mogen we hem kennen? En kent hij ons? Wel, in het kader van dit schriftgedeelte is het duidelijk dat de schaap, die lichamen rusten in de graven, door de Heere geroepen worden om uit de graven te komen. Lazarus, ik zeg u, kom uit! Elk van zijn schapen kent hij bij naam. En hij zal ze elk bij name uit het graf noemen. En zij zullen geen onbekende ontmoeten. Maar ze zullen intuïtief door de Heilige Geest weten. Hij is het. Wat een dag, gemeente. De graven gaan open. Alle mensen die gezaaid zijn in de aarde, onze geliefden, zullen uit de graven komen. Kun je dat voorstellen? Nee. Kun je niet voorstellen. Kun je niet voorstellen als je denkt aan die 6 miljoen Joden die vergast zijn in de oorlog. Zullen die ook opstaan? Ja. Kun je niet voorstellen. Als je zoals op Urk uit een vissersgemeenschap komt. En je weet van verschillende families dat er op zee gebleven zijn. De tijden door. U weet dat wel. Je kunt dat wel lezen ook. Bij het monument op Urk. Die nooit meer gevonden zijn. Die verteerd en van de vissen gegeten zijn geworden. Ze zullen opstaan uit de doden. Wat een machtige troost. Dat is wel een geloofszaak. En wat een machtige troost voor het geloven van dit heil en troostrijk woord. Want de apostel Paulus die zegt. Kijk, de Grieken hebben een verstandsgeloof. Die zeggen dat kan nu niet. En daarom kon het toen ook niet. Dat zeggen de grote theologen vandaag van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan zeggen ze, dat kan immers niet. Nee, maar wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Dat onmogelijke mogelijkheidsgeloof, bezitten we dat, gemeente. Dat de hemelen doorgaat tot voor de troon van God, tot in het vaderhart van God toe. Om Christus willen, dat zegt, Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp, want het gaat hier om zulke machtige en grote zaken, Heere. En u ziet mijn wankelend en twijfelend hart. Maar ik kan aan de andere kant ook niet nalaten, Heere, om het bij u te zoeken. Want u roept mij en u bent de kracht en de wijsheid Gods, Heere Jezus Christus. O, dat doet in dit leven al zo veel leed verzacht. Om de stem van de goede herder te kennen. En te mogen weten, hij komt. We zijn niet op weg naar het einde, gemeente. Maar het einde is van Gods wegen. Tegelijkertijd het einde van hem die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar in die dag gebeurt er nog meer, we moeten verder. De stem van de archangel lezen we in vers 16. Wat zal dat allemaal betekenen, jongens en meisjes? Wil je dat nou ook graag weten? Die archangel, dat is de generaal van de engelenlegioenen. En zijn naam is Michaël, lezen we in Judas vers 9. En weet je wat Michaël betekent? Wie is aan onze God gelijk? En dan zing ik er maar achteraan, die armen opricht uit het slijk. Maar wie is aan onze God gelijk? En we hoorden al van Michaël in Daniël 10. Daar wordt hij genoemd als beschermer van Gods volk. En bijzonder in Daniël 12 vers 1 gaat het om dezelfde dag als waar het over gaat in de Thessalonicenzenbrief die vanmorgen voor ons ligt. En dan staat er in Daniël 12. En in die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, die er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is op de aarde tot dezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Michaël, die grote vorst der engelenlegioenen, komt mee met zijn koning, die de Heere is van zijn volk. Een volk dat ervan weet door Gods woord wat die stem van de archangel betekent. En hun blijdschap wordt erdoor bepaald. En ze gaan juichen, ziet u het voor u. Ze gaan niet bidden, bergen valt op ons. Dat horen ze wel om zich heen, maar dat horen ze helemaal niet meer. Ze juichen in volle verzekerdheid. O mijn ziel, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Stem van de Heere zelf. Het roepen van de archangel. Maar er is nog meer op die dag. De bazuin zal klinken. Dat is dat machtige teken dat de verheerlijkte Heere begeleidt. En de bazuin Gods wordt geblazen, lezen we in vers 16. Dat is een hele bijzondere bazuin. Dat is niet zomaar een bazuin, maar dat is een bazuin die door het oude volk van Israël al gebruikt werd door Mozes en Aaron. Als de Heere gezegd had dat hij zou nederdalen te midden van zijn volk, dan werd deze bazuin geblazen. Leest u er Exodus 19 maar op na. En daarom lezen we van de Godsbazuin. En het geluid van die bazuin zal ook klinken op de dag van de wederkomst. En we weten nou wat dat betekent. De Heere daalt neer. De Heere komt wonen te midden van zijn volk. Paulus zegt het zo tegen de Korintiërs, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 1 Korinthe 15. Daarom gemeente. Waar dit alles zal geschieden, dan wordt de Heere geopenbaard van de Heer. Hij komt. Dan wordt Johannes in Openbaring 1 vers 7 geopenbaard. En aller oog zal hem zien. Aller oog. En op zijn kleed staat geschreven, Openbaring 19 vers 16. Koning der koningen en Heere der heren. Probeer je daar nou eens een voorstelling van te maken. Van die koning. Als hij verschijnt, mochten we vanmorgen in de geest op die dag zijn. Die grote en doorluchtige dag waarin de elementen brandende zullen vergaan en de bergen zullen vlieten van het aangezicht van hem die komt. Opdat wij gemeente als in een laatste ogenblik een genadegave van de Heere ons zouden bekeren van onze boze werken. En het leven zouden zoeken in hem buiten wie geen leven is, maar een eeuwige dood. Maar ook opdat er een volk zou zijn, gemeente, dat de handen opheft te midden van de strijd. Een volk dat zich weer gaat verblijden in de hoop, dat geduld heeft in de verdrukking en dat volhardt in het gebed. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 1 vers 7, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons. In de openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel. Met de engelen van zijn kracht. O u en jij. Die hem nog niet nederig te voet viel. O u en jij die onder de prediking ouderen en jongeren koud blijft. Als dat al mogelijk was. Dat is ook een wonder. Nog is het genadetijd. Nog roept de Heer Jezus door middel van het evangelie tot geloof en tot bekering. Nog klinkt de Bijbel roep, laat u met God verzoenen, want hij heeft zijn eigen zoon ervoor over gehad om u, jou en mij te redden van het verderf. En nog roept de Heere ons toe en zegt: laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaak, ik zal ze maken als witte wol, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. U die treurt over uw zonden, die uw onmogelijkheden kent. De Heere roept: komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De apostel betuigt: die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Eerst opstaan, hoort u dat? Ze zullen opstaan uit de tijdelijke dood die op Christus roepen, opstonden uit de geestelijke dood. En ze komen als hij nederkomt uit de hemel, uit hun graf, als het levende aarde raakt gemeente. Dan kan er geen dood meer wezen, dan alleen een eeuwige dood, die op een andere plaats geschiedt. Ze komen uit hun graf. En ze worden opgenomen in de hemel, de Heere tegemoet in de lucht. En dan zullen ze voor altoos bij de Heere wezen. Dit geeft, zegt een volk, mijn ziel, vertroosting, geest en leven. Het is met het sterven niet afgelopen. De Heere heeft mij eeuwige vreugde bereid, dwars door het sterven heen. En straks zal ik mijn allerliefste zien. In heerlijkheid. Gemeente, wat een machtige dag zal dat zijn. De bruid van Christus verwacht die dag. De ene dag meer dan de ander. Maar ze verwacht bij dag en bij nacht. Want de Heilige Geest houdt die verwachting in stand bij al dat volk. Anders kwam er niks van terecht. Hem verwacht. Die zullen de krachten vernieuwen. Ze zullen opstijgen met Arends vleugelen. Dat zal straks zijn volle vervulling hebben. O hoorders van morgen van dit woord. Oud en jong, groot en klein, als u straks moet sterven. Bent u dan zalig? Of niet? Want er is van twee in één. Of ontwaken ten eeuwige leven. Of, zo ziet Daniël in dat gezicht. Tot eeuwige versmaadheden en eeuwige afgrijzen. Het is of de hemel waar de Heere woont en troont, of de hel. O dat wij allen vanmorgen van harte konden instemmen met de woorden van Psalm 30 vers 8. Als een persoonlijke belijdenis. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Amen.